We gaan in het woord duiken vanmorgen. In het begin was het woord. Het woord was bij God en was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor gemaakt. Zonder het woord is niets ontstaan van wat er bestaat. Dat staat er in het eerste hoofdstuk van Johannes, vers 1 tot 3. En voor mij zijn deze versen eigenlijk de start van mijn Johannesjaar. Waarin ik eigenlijk het evangelie van Johannes, zijn brieven en ook Openbaring grondig wil lezen, herlezen, nogmaals lezen en onderzoeken. Je weet dat ik graag soms citaten aanhaal van bekende protestanten of ook van niet-protestanten soms ook. En ik schreef over het evangelie dat dit het meest unieke, tedere, echte en belangrijkste evangelie is. Mocht een dictator erin slagen de Heilige Schrift te vernietigen en slechts een enkel exemplaar van de brief van de Romeinen en het evangelie van ons Johannes hem ontsnappen, dan is het christendom gered. Dus voor hem is het echt heel belangrijk, het evangelie van Johannes. En eigenlijk is het ook het enige evangelie dat door een apostel geschreven is. Natuurlijk, als we naar het evangelie kijken, zien we net zijn naam verschijnen als schrijver van het evangelie. Maar er zijn wel verschillende redenen waarom we hem als schrijver zien. De belangrijkste, voor mij toch, is dan de getuigenis van Irenaeus. Dat is een bisschop uit de tweede eeuw. Hij zei dat Johannes, de discipel van de Heer, dit evangelie in Efeze schreef. Natuurlijk kan je afvragen, hoe weet hij dat? We zitten al in de tweede eeuw, niet meer in de eerste eeuw. Maar hij was eigenlijk een discipel van Polycarpus. En Polycarpus was dan terug een discipel van, je raadt het, Johannes. Dus als iemand het wel zou moeten weten, dan is het hij wel. Hè? Dus hij heeft informatie uit eerste hand gekregen. Wanneer het geschreven werd, dat weten we niet. Maar we gaan er wel van uit dat het na de andere evangeliën geschreven is. En volgens de kerktraditie wilde Johannes eigenlijk met zijn evangelie materiaal verschaffen dat we het nog niet hadden in de andere evangeliën. En een beetje aanvullen ook met dus wat ze noemen een geestelijk evangelie. Maar de belangrijkste reden waarom hij geschreven heeft, staat ook in Johannes zelf. In hoofdstuk 20, vers 31 staat er: deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Om die reden heeft Johannes het evangelie geschreven. En om die reden is Jezus als mens naar de aarde gekomen. Om ons, terwijl wij allen dood waren, voor onze zonden levend te maken. Samen met Christus te doen leven en ons door genade te redden. In het evangelie van Matthäus en Lucas wordt de geboorte van Jezus besproken. Dus we hebben ook onlangs kerst geweest, dus gaan we waarschijnlijk wel stukken uit gelezen hebben of gehoord hebben. Maar als we naar Johannes kijken, hij begint nog veel vroeger. Met die versen die we gelezen hebben, gaan we veel verder terug dan naar Kerstmis. En in Matthäus zie je dat hij naar de eerste mens terugkeert, maar we gaan zelfs verder dan de eerste mens. We gaan zelfs naar het moment dat er nog geen tijd was. Toen er nog helemaal niets was. Dat er nog niets geschapen was. We keren terug naar de tijd voor de schepping van alle dingen. Toen de hemel en de aarde er nog niet was. En we deze leegte terugvinden. Door die verwijzing kunnen we heel goed zien wie Jezus is. In het begin was het woord. Op dezelfde manier woont het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Johannes plaatst eigenlijk Jezus waar wij God verwachten. In het begin was God. En in het begin was het woord. Hier zien we dat de mens Jezus, die leefde, stierf en opstond uit de doden, gelijkgesteld wordt met God. Deze Jezus leefde al voordat hij geboren werd als mens. En hij bestaat al van voor het begin van de tijd. Sinds de vroege kerk proberen dwaalleraars mensen te overtuigen dat Jezus hoewel die goddelijk is, niet gelijkgesteld is aan God. Hoe het Arius stelde dat Jezus een geschapen wezen was. Dus ook gemaakt was, zoals de engelen, zoals de mensen. Maar als het woord er al van in het begin is, voordat alles geschapen werd, dan moet hij ofwel bij God zijn, ofwel God zelf zijn. En Johannes leert beide. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Het woord is dus een persoon die een relatie heeft met God. En 9 keer staat er in het scheppingsverhaal, en God zei. Door Gods woord ontstond de schepping. En dit woord, met de hoofdletter, is een persoon die bij God is. In Genesis 1:26 sprak God tot het woord met de woorden, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. En in vers 2 en 3 maakt Johannes dit duidelijker voor ons. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. Het woord voert hier Gods wil uit. God zei, laat er licht zijn. En het woord maakte het licht. En in de hele Bijbel is het Gods woord dat Gods wil uitvoert. In Psalm 33. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Psalm 107. Hij zond zijn woord en genas hen en ontrukte hen aan het graf. Het woord dat de schepping brengt, dat de schepping maakte, brengt ook Gods redding. Johannes wil niet alleen de eeuwigheid van het woord duidelijk maken, maar ook dat het woord zelf een persoon is. En in deze tekst vinden we eigenlijk al 2 personen van de 3-eenheid. God de Vader en God de Zoon. En ik weet, het is een heel moeilijk concept soms om dat te begrijpen. De 3-eenheid, God de Vader, Jezus Christus de Zoon, dan de Heilige Geest nog. Hoe dat, we hebben 1 God, maar toch 3. Dus ik begrijp dat het voor ons moeilijk is, maar als we de Bijbel doorlezen, zien we toch veel dit terugkomen. Bijvoorbeeld hier in het scheppingsverhaal. Daar zien we eigenlijk al 3 personen. In Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar zie ik God de Vader. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. In Genesis 1, vers 2. We lezen over de geest. En God zei, laat er licht zijn. God zei het woord in vers 3. En wanneer Johannes spreekt over het woord, bedoelt hij God, de Zoon, Jezus Christus. Die eeuwig leeft in relatie met God en de wil ook doet van God de Vader. Johannes benadrukt dat het woord een afzonderlijke, goddelijke persoon is. Het woord was bij God. Het woord is echter niet alleen bij God, maar is ook God. En dan maakt Johannes nog eens duidelijk in vers 18 van dit hoofdstuk. Want niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Ook aan het einde van het evangelie, toen Jezus aan Thomas verscheen, valt Thomas voor hem neer en roept, mijn Heer en mijn God. Johannes wil zeggen vanaf het begin van zijn evangelie laten weten dat Jezus Christus het woord God is. Natuurlijk proberen we dit te ontkennen. Bij de vroege kerst, zoals ik al zei, was het Arius. En nu hebben we de Jehovah's getuigen. Die zeggen dat Jezus een God, een goddelijk wezen was. Maar zeker niet God zelf. En als je wat verder vraagt, gaat hij over een God, want dan gaan ze over een engel spreken. Dat het eigenlijk een engel is die Jezus Christus is. En ik ben zelf in het verleden, toch heel de tijd, toen ik thuis zat met mijn rug, dus kwam niet eens langs en zei, ja, ik heb toch tijd, waarom kan ik niet eens een keer luisteren naar wat ze allemaal te zeggen hebben. Ik vond wel, moet eerlijk zeggen, veel zaken zijn ook heel correct wat ze zeggen. Maar als het eigenlijk over de persoon van Jezus gaat, merkte ik echt wel dat er daarin helemaal wat vreemd was. Zo eerst waren met een koppel dat ik sprak, toen stuurden ze nog iemand, omdat ze merkten dat ik wel wat moeilijker was. Maar ik merkte gewoon weg, wat ik toen eigenlijk, voor mij was het eigenlijk vooral een verrijking. Want misschien had ik nog niet echt zo goed door wie Jezus Christus was. Ik nam dat pas gewoon aan, ja, hij is God. Maar door het te onderzoeken, zij probeerden mij te overtuigen dat het geen God was. Maar ik ben er zeker van dat de Heilige Geest mij juist overtuigde van, hij is wel God. Dus ik ben heel dankbaar door die gesprekken, want daardoor heeft echt mijn kennis van Jezus Christus, over wie hij is, echt wel verrijkt. Maar, het kan natuurlijk een gevaar zijn voor mensen die door die kennis dat de getuigen hebben, dat ze erover overrompeld worden. Want ze hebben veel kennis, dat is zeker. Maar daarom is het ook belangrijk dat we echt zekerheid hebben over de ware aard van Jezus. En deze tekst en de rest van het evangelie is daarvoor heel belangrijk. Want daarin zien we dat Johannes ons duidelijk wil maken dat we Jezus als God moeten zien. En dat hij niet een geschapen wezen is. Het was in vers 18 dat we net gelezen hebben, verduidelijk dat Jezus God is. In Johannes 3, vers 35 staat er, de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Dus als iemand dezelfde macht heeft als God, dus dat is toch God dan? Johannes 10, vers 9 tot 30. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En dan zegt hij erbij, en de Vader en ik zijn één. Johannes 14. Geloof me, ik ben in de Vader. En de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Dus dan kun je terugkeren naar Johannes 3, vers 35. Naar de kracht die hij heeft. Naar de macht die hij heeft. Natuurlijk, ook al zei Thomas de discipel, noemde Jezus mijn Heer en mijn God. Johannes is echt wel heel duidelijk in zijn evangelie. En om terug te keren naar mijn vriend Luther. Daar schreef hij het volgende over. Deze tekst is een sterk en geldig getuigenis van de goddelijkheid van Christus. Alles hangt af van deze leer. Het dient om alle andere doctrines van ons christelijk geloof in stand te houden en te ondersteunen. Daarom heeft de duivel het al heel vroeg in de geschiedenis van de christendom aangevallen. En hij blijft dat doen in onze tijd. Hij start met Arius en nu zijn wij de Jehovah's getuigen. Bij het begin van zijn evangelie wil Johannes dat wij ons eerst de godheid van Christus en zijn relatie tot God de Vader beseffen. En hij denkt daarop aan op Jezus' goddelijke zoonschap voor onze verlossing. Jezus is God de uitvoerder die de wil doet van zijn Vader. God de bezitter binnen de perfecte eenheid van de drie-eenheid. Jezus is de Heer der glorie. En wie zegt dat Jezus niet gelijk is aan God, is eigenlijk een dwaalleraar. Want wanneer iemand u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Jezus is God. Jezus is het goddelijke woord, de Logos, die kwam in de wereld om het reddende woord te zijn. Natuurlijk zijn we echt Logos, dat is eigenlijk het Griekse woord dat gebruikt wordt voor woord. En het is eigenlijk ook een van de belangrijkste termen in de Griekse filosofie. Tijdens mijn opleiding vond ik het heel leuk om met filosofie bezig te zijn, maar ik zal het niet te moeilijk maken, hè, want dan kan misschien je hoofd ontploffen. Dat is bij mij toch soms ook zo, dus... Maar ik wil toch graag gaan naar de Griekse filosoof Heraclitus. En hij dacht erbij na over het feit dat dingen voortdurend veranderen. Bijvoorbeeld, de vraag is, nu staat hij in de rivier. Als hij binnen een uurtje terug in de rivier zal stappen, is de rivier nog hetzelfde als van een uur geleden? Wie zegt er ja? Nee? Wie zegt er nee? De meesten zeggen nee? Ah, oké. Jullie zijn heel goed. Want hij zit niet met dezelfde rivier, omdat het water verder is gestroomd. Het is een ander water dan in de rivier ligt. Dus het verandert altijd. Maar als alles altijd verandert, dan vraagt hij zichzelf af van, hoe kan er dan eigenlijk orde zijn in de wereld? En Heraclitus gaf hierop volgende antwoord. De logos houdt alles bij elkaar in een woord en een wereld van verandering. Dus dat is de logos. Wat houdt de sterren in hun banen? Wat regelt de seizoenen? Dat is de logos, volgens Heraclitus. Orde en doel zijn overal in de wereld zichtbaar, maar waarom? En dan Plato zei, misschien komt er een dag, komt er op een dag uit God een woord, een logos, die alle geheimen onthult en alles duidelijk maakt. Die logos van God is gekomen. Hij is als mens op aarde gekomen en wij hebben hem gezien. Jezus is degene die het leven in deze wereld zin geeft. Rijkdom heeft geen voldoening en kan ons ook ieder moment afgenomen worden. Kijk maar naar de woningen van veel Oekraïners. Ja, wij Vlamingen zijn ook geboren met een baksteen in onze maag. Vooral als je huis plat gebombardeerd wordt, waarvoor je heel je leven gewerkt hebt, betaald hebt, plots verdwenen is. Alleen als wij God kennen en zijn wil doen, zullen we voldoening en vreugde vinden. Bijvoorbeeld Petrus besefte dat. Toen Jezus aan de apostelen vroeg of ze wilden weggaan, want alle mensen waren ook aan het weggaan, maar Jezus aan het verlaten, antwoordde Petrus, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? Want u spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Jezus het woord is ook het antwoord op de grote problemen van ons leven. En als mens zijn er veel verschillende dingen waarmee we ook echt geconfronteerd worden. Die onoplosbaar zijn. Bijvoorbeeld dat we niet willen sterven. We willen allemaal leven, maar uiteindelijk gaan we allemaal dood. En Jezus beantwoordt dat probleem en geeft eeuwig leven aan allen die in hem geloven. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, die zal nooit sterven. Een andere dilemma is ook het conflict tussen wat we willen bereiken en wat dat we werkelijk bereiken. Ik droomde ervan om van verschillende dingen eigenlijk hoor. Ja. Ik ging net zeggen, ja, van een diploma, dat heb ik nu al behaald afgelopen paar jaar, vorig jaar, maar toch. Ik had het ook niet aan u ooit verwacht dat ik ging kunnen behalen, maar je wilt altijd wel nog wat meer. Hè. Je wilt altijd meer, als je iets hebt, wil je nog meer. Hij beseft ook, hetzelfde ook in ons leven met Jezus Christus, we willen hem volgen, we willen het goede doen, maar keer op keer beseffen we dat we steeds maar tekort komen. Dat er steeds iets kan tussenkomen, iets gebeurt vanuit ons eigen wel, omgeving, wat dan ook. Wat we merken, we willen voor u leven, Heer, maar toch faal ik terug. We zitten allemaal tekort. Wat we zouden willen zijn en dat we denken te moeten zijn. Maar er is een antwoord. Hè? Jezus is het antwoord op dat probleem. Want hij belooft ons te maken tot wat God van ons in de eerste plaats heeft geschapen. We moeten gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Natuurlijk, zoals net zei, ons grootste probleem is dat we door de zonden van God vervreemd zijn. Onze schuld heeft ons eigenlijk onder Gods toorn geplaatst. En we kunnen onszelf niet redden daaruit. En daarvoor is Jezus bovenal het woord dat ons enige antwoord onthult. En ook werkelijk maakt. Want hij kwam om te sterven voor onze zonden. Dat wij met God verzoend zouden worden. Jezus zei, de mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Jezus is de oplossing voor die vragen die ik al overlopen heb, maar is de oplossing voor alles. Hij herstelde de wereld door zijn eigen bloed te vergieten voor onze zonden. In plaats van onze rekening te presenteren, wat onze schuld allemaal is, biedt hij het ook gratis aan. Gratis geschenk van eeuwig leven door geloof in hem. Jezus is niet alleen het goddelijke woord, maar is ook het reddende woord. Maar is ook Gods woord voor ons. Omdat het woord mens is geworden en in ons midden heeft gewoond, kunnen wij God kennen. Want God openbaart zich net zoals wij door woorden. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Dit getuigt Jezus ook in het evangelie van Johannes. Hij zei, ik en de Vader zijn één. En wie mij gezien heeft, heeft ook de Vader gezien. Als je wil weten hoe God is, hoef je enkel maar te kijken en te leren over Jezus Christus. En omdat Jezus het levende woord van God is, en omdat God nooit verandert, was en is God altijd als Jezus. Altijd als Christus. God is heilig, zoals Jezus ook heilig blijkt te zijn in het evangelie. God is barmhartig, hij is zorgzaam, hij is soeverein, hij is machtig. Precies zoals Jezus in Johannes openbaart. Maar bovenal onthult Jezus Gods liefde voor ons. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Wat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. En als je de heerlijkheid van God wil zien, in zijn heiligheid en ontferming en macht en vooral in zijn liefde, dan vind je die alleen bij Jezus Christus. En als het waar is dat Jezus het levende woord is, dat God aan ons openbaart, dan is zijn komst hoewel het belangrijkste dat er ooit in deze wereld gebeurd is. In de wereldse term heeft Jezus niets bereikt. Maar Gods Zoon kwam niet om een financieel of een militair rijk op te bouwen. Hij kwam voor ons om de weg naar God te wijzen. En die weg opent hij voor ons door zijn dood aan het kruis voor onze zonden. En omdat hij God is, omdat hij kwam om verloren zondaars te redden, eist wat hij deed ook echt onze hartgrondig en vurige aandacht en geloof. Want als Jezus het goddelijke en reddende woord is, dan is niets belangrijker voor ons dan onze relatie tot hem. En er is maar één iemand die de meeste invloed heeft gehad op de wereld. We hebben onlangs gelovigen en niet-gelovigen de overgang van 2022 naar 2023 gevierd. Vraag is, wat was de grote verjaardag die tot zo'n feest inspireerde? Wiens verjaardag herdenken we eigenlijk? Ja, de geboorte van Jezus. De viering van de verjaardag van de komst van Christus. We leven nu in het 2023 na Christus. Of voor Christus. Dus zijn geboorte heeft echt een heel belangrijk deel. Ook voor geloven en niet geloven. Jezus, het woord dat in het begin bij God was. En God is. Dat in de wereld kwam om Gods verlosser voor ons te zijn, roept ons op tot geloof. We zijn geroepen hem zonder ophouden te aanbidden. Hem zonder aarzeling te gehoorzamen. Hem zonder voorbehoud lief te hebben. En hem zonder onderbreking te dienen. Johannes had gezegd, of opgeschreven, deze zijn opgeschreven dat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Omdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Het Jezus waarschuwt ook in Johannes. Ik heb tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonden. Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad sterven vanwege uw zonden. Maar hij stopte daar niet. Hij voegde eraan toe, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u bevrijden. Amen.